fijn om hier weer te zijn.
Fijn om
hier
te zien.
Te zien, ja. Het is vakantietijd. Dat kun je ook hier wel een beetje merken. Bij ons begint het pas over een week in het zuiden. En ik moest denken aan een keer, een aantal jaar geleden, dat wij met het gezin op vakantie waren in Frankrijk. En op de heenweg ging onze auto kapot. En die moest naar een garage. Ja, dat kan gebeuren. Op zich is dat niet het ergste wat je kan overkomen natuurlijk. We kregen een huurauto. Franse huurauto. Ik vond het eigenlijk wel stoer met zo'n Frans kenteken rondrijden. We reden zo een week rond. Gloednieuwe auto. En op een gegeven moment was het Zwarte Zaterdag. Maar wij waren al daar, dus dat was niet zo'n probleem. En we gingen naar een hele grote supermarkt met zo'n groot parkeertrein ervoor. Misschien ken je dat wel als je wel eens... Ja? Nou, naast ons was nog een plekje vrij. Wij hadden gelukkig ook een plekje gevonden. En nou, we wilden bijna uitstappen met het gezin. En naast ons kwam er een echtpaar die wilde indraaien. En dat ging niet helemaal goed. En die raakte net onze auto. Het ging niet hard, maar je voelde het en ik hoorde het. Frek. Is dit nou, hè? Dus ik zie die mensen achteruit draaien. En nog een keer proberen in te draaien. En het gebeurde weer. Maar toen hadden ze het zeker ook in de gaten, want toen draaiden ze weer rustig achteruit, klaar om weg te rijden. Die dachten, we gaan naar een ander plekje. Maar ik stoof uit die auto. Ik was al wel bekeerd overigens, maar toch, ik ging uit. Dus ik daar naartoe en probeerde in mijn beste Frans het gesprek aan te gaan. En tot mijn verbazing, zei die man en die vrouw, er is niks gebeurd. Ze zeiden ook niet van, ach, dat is hier normaal in Frankrijk. Zo, ze zeiden gewoon, dat is niet waar. Wij zijn niet tegen uw auto aangereden. Ik zei, dat bent u wel. Want kijk, hier zie je de schaafplek erop. En we hoorden het heel duidelijk. Twee keer gebeurd. Nee, zegt hij, is niet gebeurd. En toen kwamen er wat Franse jongeren bij staan. Ik weet niet waar ze vandaan kwamen. En één keer stonden er een stuk of vier, vijf. Die ook helemaal niet in de buurt waren in mijn beleving. En die begonnen zich ermee te bemoeien. En die namen het volle bak op voor die man en die vrouw. En die zeiden ook... U zegt maar wat, er is gewoon niks gebeurd, we hebben het allemaal gezien, zeiden ze. Nou, het was Zwarte Zaterdag, de politiebellen had natuurlijk geen enkele zin, die hadden het natuurlijk druk met andere dingen. Kortom, we hebben het verlies moeten nemen en we zijn gewoon verder gegaan met de vakantie. Maar het voelde zo onrechtvaardig, het voelde niet goed. En met name ook die gewone ontkenning, dat is niet waar. Misschien vraag je je wel eens af hoe het komt dat het in het leven wel eens goed lijkt te gaan met mensen die oneerlijke of slechte dingen doen. Terwijl mensen die eerlijk en oprecht proberen te leven het soms moeilijk hebben. Misschien vraag je dat wel eens af. Ik wel.
Oneerlijk.
Ja. En als je om je heen kijkt en je ziet dat op je werk, in de straat, in je familie, waar dan ook. Of je denkt dat te zien, dan kan dat wel eens storen, dat kan wel eens prikken. En misschien vraag je jezelf zelfs af of het zin heeft om rechtvaardig te leven. Nou, eeuwen geleden dachten mensen ook al na over deze vraag, want dat is een bekende vraag. Dat noemen ze het probleem of het vraagstuk van het kwaad. En de Bijbel geeft een antwoord op dit vraagstuk. Bijvoorbeeld in Psalm 37, daar gaan we het vandaag over hebben. Misschien zijn psalmen niet de stukken uit de Bijbel die je heel graag of heel vaak leest. Vaak is dat voor jongeren wel het geval. Ik kijk even zo, jongeren garden een beetje aan. Is dat zo? Lees jij vaak psalmen? Af en toe. Nou, dat vind ik al heel, heel top. Maar ja, bij mij is het zo dat er pas de laatste jaren eigenlijk is dat ik die vaker ga lezen. Nou, deze psalm is geschreven door David, zoals heel veel psalmen. Hij was toen al wat ouder. Hij had veel levenservaring. Hij was vooral ook ervaren in het wandelen met de Heer, met God. En ik ben gaan houden van deze psalm. En dat komt omdat ik er veel aan heb gehad in een periode, in iets wat ik zelf heb meegemaakt. En dat gaf me toen troost en kracht en moed om door te gaan. En dat mag het jullie ook geven vandaag en morgen. We gaan een gedeelte lezen. Niet de hele psalm, maar een stukje. We beginnen met vers 27 tot en met 29. En je kunt dit eigenlijk zien als een soort samenvatting van de hele psalm. Dus dat scheelt weer, hè? Mijd het kwade en doe het goede. En je zult voor eeuwig wonen in het land. Andere vertaling zegt, dan zul je altijd veilig zijn. Want de Heer heeft gerechtigheid lief. Wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Hij helpt en beschermt eerlijke en trouwe mensen. Zij blijven voor eeuwig behouden. Maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd. Een andere vertaling zegt, hun kinderen zullen verdwijnen. De rechtvaardigen zullen het land bezitten en het bewonen, hun leven lang. Ze zullen in vrede leven en altijd veilig wonen. Nou, misschien zeg je, ik vind het nog steeds een te lange samenvatting. Kan het niet nog korter? Ik heb er nog eentje. Als we vers 34 lezen van deze psalm, dan heb je ook een samenvatting te pakken. Vestig je hoop op de Heer en blijf op de weg die Hij wijst. Hij zal je aanzien geven en grondbezit. Hij zal je belonen. Je zult in vrede leven. Je zult beleven dat zondaars worden verdelgd. En de Bijbel in gewone taal zegt hier, jij zult het zien. Jij zult het zien. Heel mooi, vind ik dat. Als je nou toch de hele psalm zou lezen, dan komen sommige woorden erg vaak voor. Opvallend vaak voor in die tekst. Het woord land bijvoorbeeld wordt 6 keer genoemd. Grondbezit hangt daarmee samen, komt 1 keer voor. En andere veelgebruikte woorden zijn recht, gerechtigheid, oprecht en rechtvaardigheid. Al die woorden die allemaal met recht te maken hebben, komen 14 keer voor in deze psalm. En de zondaar 13 keer. Ja. Ja, wat in deze psalm gebeurt, in 37, daar wordt de rechtvaardige tegenover de onrechtvaardige gezet. Anders gezegd, rechtvaardig handelen, eerlijk handelen, tegenover onrechtvaardig, oneerlijk handelen. De psalm laat ook zien wat het gevolg is van de twee wegen die je kunt gaan. Maar die woorden recht en rechtvaardigheid en gerechtigheid, weten jullie hoe vaak die in de Bijbel voorkomen? Doe eens een gok, mag je toch een keer gokken in de gemeente. Hoeveel keer komen die woorden voor? Ik ga niet het zelf nu zeggen, ik ga echt wachten tot er iets komt.
85.
Wie biedt er meer? 500. Kijk, zit er in de buurt. 600 keer. 600 keer gaat het over recht, rechtvaardigheid, gerechtigheid. Het moet dus wel om iets heel belangrijks gaan. Maar in het dagelijks leven komen deze woorden veel minder vaak tegen. Ja, tenzij je bij de rechtbank werkt. Maar dat is wel bijzonder. De Bijbel spreekt er heel vaak over. Wat betekenen deze woorden nou? En wat betekent het niet? En waarom is het belangrijk dat je dat snapt, dat je dat begrijpt? En vooral, het is belangrijk dat je het niet alleen begrijpt en weet wat het is, of kan onthouden. Het gaat er vooral om dat je het wordt. Nou, we kijken eerst even snel naar het woordenboek. Bij rechtvaardigheid gaat het over redelijk, eerlijk handelen. Vooral als het gaat over meerdere tegenover mindere. Dat is wel belangrijk. Als je in een machtspositie, machtsverhouding staat. Als de een leiding geeft aan de ander bijvoorbeeld. Rechtvaardigheid heeft ook te maken met in de juiste verhouding tot God staan. Dat vind ik heel mooi dat Van Dalen daarover spreekt. En ook dat dingen in overeenstemming zijn met de regels van het recht. Gerechtigheid. Dat het daarmee klopt. Dat het in lijn ligt. Ook logisch. Als je nou kijkt naar wat we in de wereld zien als rechtvaardig, heb ik een mooi voorbeeld. En dat is dat heb ik uit Jeruzalem. Daar heb je een gedenkmonument bij Yad Vashem. Het Holocaust gedenkmonument is dat. Ik weet niet wie daar wel eens is geweest van jullie. Een paar van jullie zijn er geweest. Kijk, ik heb hier een plaatje. En dit is de laan van de rechtvaardigen. En dat is een laan waar bomen zijn geplant. Ter nagedachtenis en eer aan mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog goede daden hebben verricht voor mensen van het Joodse volk. Bijvoorbeeld Joden laten onderduiken of laten ontsnappen naar het veilige buitenland. Dus ze hebben iets goeds gedaan voor een ander, maar daarbij het belang van die ander boven hun eigen belang gesteld. Want ze liepen dus ook gevaar. Gevaar voor eigen leven. Zo kijken we in de wereld naar rechtvaardigheid. Daar hebben we al een heel aardig beeld van. Als ik hem dan aanvul met wat de Bijbel daaronder verstaat, dan zegt het woord dat je aan iedereen geeft wat hem toekomt. Dat je geeft waar iemand recht op heeft, wat hij verdient. Dat je altijd eerlijk bent in wat je zegt en wat je doet. En dat je daarin naar het goede zoekt. En vooral dat je de Heer gehoorzaamt. Dat vind ik wel een mooie, maar ook wel een bijzondere. Die eerste twee, dat zijn dingen die een ander kan zien. Dat zie je, hè? Als je iemand geeft waar hij recht op heeft. Als je eerlijk bent en doet wat je zegt en zegt wat je doet. Maar die laatste is dat je de Heer gehoorzaamt. En dat je je helemaal toevertrouwt aan God. Die volkomen betrouwbaar en rechtvaardig is. Dat is meer naar binnen gekeerd. Dat zie je niet gelijk aan de buitenkant. Nou, Jezus is volkomen rechtvaardig. God is dat ook. Je leest het in Hebreeën 7. Daar staat, Jezus is de koning van de gerechtigheid. Hij is de koning van de vrede. En van hem kun je leren wat het betekent om echt rechtvaardig te leven. En dan ga ik daar eens wat van opnoemen, wat dat dan betekent. En ik ben gewoon bij de psalm gebleven, gewoon bij psalm 37 vandaag. Wat doe je dan? Wat doet een rechtvaardig mens? Nou, die is en die blijft geduldig in alle omstandigheden. Oei. Zoekt de vrede. Is vredelievend. Dat is makkelijk gezegd, hè? Die vertrouwt op de Heer en verwacht alles van hem. Die zoekt zijn toevlucht bij de Heer en die schuilt daar. Als het moeilijk wordt en als het makkelijk is. Die is betrouwbaar, nederig, vrijgevig. Is een doorzetter. Staat na vallen weer op en blijft staan. Een rechtvaardige gaat het kwade uit de weg en doet het goede. Dat is ook makkelijk gezegd. Niet altijd makkelijk gedaan. En hij zegt wijze en verstandige dingen. Allemaal uit deze psalm. Iemand die zo leeft, die is niet uit op zijn eigen geluk, op zichzelf gericht, maar die is gericht op God en op zijn medemens. Daar komt ware liefde in naar voren. Ware liefde schijnt daar doorheen. En in die liefde komt de gerechtigheid naar voren. Dat hoorden we al in de zangdienst vanochtend. En dat is ook logisch, want rechtvaardigheid en liefde gaan hand in hand. Die horen bij elkaar. Als er nog één ding is wat ik hoop dat jullie onthouden, vanmiddag, vanavond, of volgende week, als je denkt, oh, daar heeft iemand gesproken zondag, ik weet niet meer hoe die heet, maar waar ging het ongeveer over? Als je nou weet, God is volkomen liefdevol en volkomen rechtvaardig. Als je dat onthouden hebt, ja, dan is het eigenlijk al goed. God is liefde en recht. Dat hoort ook bij elkaar. Dat is ook helemaal in balans. Als je nou het een hebt zonder het ander, dan krijg je een beetje vreemde toestanden. Stel nou, je hebt een situatie waar het helemaal rechtvaardig eraan toe gaat. Of iemand die handelt volledig rechtvaardig, maar er is geen liefde. Dan krijg je veroordeling. Dan krijg je met het vingertje wijzen. Dan krijg je straf, want er moet straf gegeven worden. Er moeten allerlei regels gevolgd worden. Dan ben je wettisch bezig. Misschien goed bedoeld, maar je bent wettisch bezig. Aan de andere kant, stel nou dat je iemand hebt of een situatie heel liefdevol, maar rechtvaardigheid en recht zijn ver te zoeken. Dan kun je krijgen dat er allerlei dingen geaccepteerd worden, goedgekeurd worden, of weggekeken wordt bij dingen die fout zijn, die slecht zijn voor mens en voor schepping. Dat is geen liefde die werkelijk bevrijdt. Dat is liefde die onrecht laat bestaan. Dan zeggen we ook wel eens, die laat dan de liefde, lieve vrede bewaren. Of die bewaart de lieve vrede. Dat is niet goed. Dat gaat stinken. Voorbeeld. Stel, iemand heeft een zoon of dochter. En die is een kamer aan het opruimen. Het is een puber. En die vindt daar een spijkerbroek en die moet de was in. En er komt iets uit, een zakje uit en er zit drugs in die spijkerbroek. Hè? Dat zou kunnen, hè. Ik heb het zelf met onze kinderen niet meegemaakt, maar ik hoor in het werk waarin ik zit dat het wel eens gebeurt. Ja, stel nou dat je dat als ouder zou zien en je zegt daar maar niks van. Want je wil geen gedoe veroorzaken. Je wil geen strijd hebben. Of je wil voorkomen dat je kind in de problemen komt. Want ja, moet je daar naar een hulpverlener en dan moeten we dit, dan moeten we dat. En weet je wel, ik kijk wel weg. Ik hou zoveel van hem, ik wil niet dat hij in de problemen komt, hoor. Nou, in die problemen zit hij al. En ik weet uit ervaring dat het meestal erger wordt en niet minder. Goed, dat is dus liefde zonder rechtvaardigheid. God is dus volkomen liefdevol en volkomen rechtvaardig. Dat hoort bij elkaar, het zijn kerneigenschappen van hem. Onrecht kan niet bij hem bestaan. Genesis 18. God houdt niet van onrecht. Hij houdt niet van zonde. Maar hij houdt wel van de mens. Ook al doet die mens nog verkeerde dingen. En die mens, dus ook jij en ook ik, die beschermt hij als een vader. En daar houdt hij van. Daar wil hij omheen gaan staan. En daar heeft hij het beste mee voor. Maar daarom waarschuwt God ons ook. En daarom stelt hij ook grenzen. Want hij kan in zijn liefde niet alles toestaan. God duldt geen dorens en distels in ons bestaan. Die wil hij niet. Jesaja 27 vers 4. Hij wil niet dat we onszelf en anderen in gevaar brengen. Maar dat is wat anders dan dat hij een hekje om ons plaatst. En elke stap die we zetten met ons meeloopt. Dat doe je met je eigen kinderen ook niet. Al zou je het willen. In het voorbeeld van zojuist. Met dat kind en die drugs. Hè, dan zou het kind welkom zijn in huis. En welkom blijven. En daar hou je van. Maar het foute gedrag moet eruit. Nou, wanneer rechtvaardigheid en liefde, als dat nou zichtbaar wordt in mensen, door mensen heen, in relaties onderling, in je eigen relatie, in de gemeente, dan zorgt dat als vanzelf, niet dat het zomaar gebeurt, maar als het er echt is, als die liefde en rechtvaardigheid eruit komen, dan komen er ook andere dingen uit. Dan komt er ook blijdschap naar voren. Dat merk je in jezelf, dat merk je in de diensten. Dan komt er ook vrede, orde, rust en goedheid. Dat hoort daarbij. Dat zijn geen losse items van we gaan nu streven naar vrede en we gaan een maand van de goedheid. Dat is verbonden met elkaar. En dat laat zien wie en hoe onze goede God is. Nou, dat zijn wel heel veel mooie eigenschappen die we al gehoord hebben. Dat mag in mijn leven wel zichtbaar worden, wat mij betreft. En ik hoop bij jullie ook, in je eigen leven. En in je gemeente. En misschien ook nog wel op je werk, of in je familie, of in je gezin. Maar wat is daar dan voor nodig om dat eruit te laten komen? Nog meer dan het er nu misschien al uitkomt. En waarom is het belangrijk dat die rechtvaardigheid er helemaal uitkomt? Het is belangrijk dat je je twee dingen beseft. Eén, je bent al rechtvaardig, doordat Jezus is gestorven voor je zonde en en is opgewekt voor jouw rechtvaardigheid. Er staan talloze teksten over in de Bijbel. En twee, je kan en je mag nog rechtvaardiger worden door die wet van God uit te leven. Door te doen wat Hij wil. Oftewel, je bent het al. En je wordt het nog steeds, of je wordt het steeds meer. Dat is best wel bijzonder, hè? Het lijkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. Die rechtvaardigheid die je uit genade van hem krijgt en hebt gekregen, die mag je invullen en waarmaken in je leven. 1 Timotheüs 6 zegt, je mag daarnaar streven. Je mag ernaar jagen. En Matthäus 5 vers 6 zegt, je mag hier hongerig en dorstig naar zijn. Nou, dat is wat anders dan thuis op je bank afwachten totdat het naar je toe komt. Dat is er echt zin in hebben. Een jager die is echt op pad. Iemand die honger heeft of dorst heeft, die gaat op zoek naar eten en drinken. En iemand die ergens naar streeft, die doet ergens ook zijn best voor. Jij hebt er zin in. Toch? Dat mag zo zijn. En dat doe je door er tijd voor vrij te maken en prioriteit te geven in je agenda. Door elke dag te praten met de Heer. Bidden natuurlijk, daar gaat het om. Maar dat je gewoon je uitspreekt, misschien 's ochtends op de fiets of onderweg naar je werk. En ook door je Bijbel te lezen. Moet dat dan elke dag of op een vast tijdstip? Dat zeg ik niet. Maar als je nooit zin hebt om je Bijbel te pakken, dat is wat anders. En praat er ook eens over met anderen. Met je broers en zussen in de gemeente. Als je dat doet, dan zul je merken dat het je heel veel geeft. En dan gaat het niet zozeer om dat je heel veel kennis opdoet over de Heer. Het gaat erom dat je hem gaat leren kennen. Het gaat erom dat je gaat zien en ervaren hoe hij is. En wie hij voor jou is. En niet zozeer dat je heel veel bijbelkennis hebt en weet waar alles staat. En je gaat dan ook zien, dat kan niet anders, als je de Bijbel gaat lezen, ga je ook zien van, ai, daar knelt het nog een beetje. Daar mag ik nog wat verder groeien. En zo heb ik zelf ook nog wel wat huiswerk in het geduldig en vredig reageren wanneer het even spannend wordt. Dat lukt mij nog niet altijd zo goed. En dat hoort wel zo, dat wil ik ook graag. En tegelijkertijd moet je het ook niet zien altijd als van, het moet altijd beter en anders. Want je mag ook blij zijn met die dingen die al wel goed gaan in je leven. Met die eigenschappen die je al hebt ontwikkeld, die je al, waarin je bent gegroeid. Dus het is en, hè. Dus zie waar je nog mag groeien, doe dat samen met de Heer, maar wees ook dankbaar en blij en geef hem de eer waar je ziet dat het al aan het gebeuren is. En ja, we hadden het er al over. Foute dingen uit de weg gaan. Stoppen met dingen die er niet bij horen. En dat doe je natuurlijk niet uit eigen inzet. Met eigen kracht, op eigen kracht, want dat hou je toch niet vol. Dat doe je, dat doen van het goede en het stoppen met dingen die fout zijn, dat doe je in het optrekken en het wandelen met hem. Vanuit een persoonlijke relatie. Dicht bij hem. En als je gedoopt bent in zijn geest, dan kun je nog dichter met hem en met de Vader verbonden zijn. En dan kun je dit nog meer doen. Nog beter gaan doen. Gaan uitwerken in je leven. En als het dan moeilijk wordt, dan schuil je bij hem. En als je dan in de moeite nog valt, of gevallen bent, dan beleid je je zonde, heel belangrijk, en dan word je opnieuw rechtvaardig verklaard. Op dat moment. Het is zo belangrijk dat je dat blijft doen. Dus je bent al rechtvaardig, je wordt steeds opnieuw rechtvaardig verklaard door wat hij heeft gedaan voor jou, en je mag het nog meer worden. En dan reikt hij je de hand, als jij dat wil, als jij zo leeft. Dan tilt hij je omhoog, en dan leert hij jou die rechte weg te kiezen. Die weg die we eerder al zagen vandaag. En zo oefen je in het onderscheiden van goed en kwaad. Je wordt steeds meer ervaren in de gerechtigheid. Daar raak je mee bekend en mee vertrouwd. En ik zou zeggen, als je die weg al op bent gegaan, en ik weet, voor zover ik jullie ken, dat dat al lang zo is, ga er dan vooral mee door. Want dit leven, dit mooie leven, is ook voor jou bedoeld. En dan ga je het zien. En anderen gaan het ook zien. In jou. En dat doe je dan niet als doel op zich natuurlijk. Dat heilig leven, dat rechtvaardig leven, is niet een apart iets waarnaar je streeft. Het doet het ook niet omdat je hoopt dat anderen het toch maar gaan zien. Kijk, mij is een goed mens zijn. Of ik ben zo eerlijk en rechtvaardig en ik heb een scherp en goed oordeel. Vooral over het leven van anderen. Nee, het gaat erom dat jij vanuit de relatie met hem, vanuit liefde en trouw, steeds verder gaat groeien. En dat kan dus pas ten volle als je verbonden bent met Jezus en met God, de Heilige Geest. En zo word je als vanzelf steeds rechtvaardiger, als vanzelf steeds heiliger. Openbaring 22 vers 11. Je gaat meer op hem lijken. Je wordt volwassener, je wordt volwassen en je streeft naar de volmaaktheid. En zo wordt zichtbaar in jou, dat God werkt in jou. En zo mag het aanstekelijk zijn voor anderen, binnen en buiten de gemeente. En dat is de manier waarop jij de goede boodschap brengt. Zo ben jij een evangelist. Dan word je bruikbaarder voor hem. Dan word je bruikbaarder voor zijn plan. En dan kun je meebouwen aan zijn koninkrijk. Gewoon nu, vandaag en morgen en volgende week. En uiteindelijk ook herstellen, het meedoen aan het herstel van aarde en schepping, waar Openbaring 20 het over heeft. De Heer heeft je dus nodig. Je bent welkom in zijn team, meer dan welkom. En daarom is het belangrijk dat je die liefde en rechtvaardigheid ontwikkelt in je leven. Om nog bruikbaarder te worden dan je nu al bent. Wie van jullie heeft hier een eigen zaak hier, een eigen winkel, misschien ooit gehad? Zelfstandige. Als je mensen, ja, er zijn er hier een paar. Als je zelfstandige bent, ik ben het zelf niet, maar mijn zoon is het wel. Je hebt mensen in dienst. Dan is het natuurlijk fijn om stagiaires in dienst te krijgen. Mensen die nog niks weten en kunnen, of bijna niks, maar die wel heel graag willen leren als het goed is. Maar je hebt ook behoefte aan ervaren mensen. Mensen die al verder zijn. Die het klappen van de zweep kennen. Die tegen een stootje kunnen. Waar je ook de zaak aan over kunt laten of een deel van de verantwoordelijkheid aan kunt geven. Dat is ook belangrijk. En dat is voor de Heer net zo. Goed, ik begrijp dit allemaal wel, hè? En dat bedoel ik niet disrespectvol, maar het is toch best wel soms moeilijk om rechtvaardig te leven en om verkeerde dingen uit de weg te gaan. En als het dan misgegaan is, dan duurt het ook vaak zo lang voordat we foute dingen weer rechtzetten. Dan kun je moedeloos van worden in je eigen leven en misschien ook wel als je om je heen kijkt. Nou, je kunt je natuurlijk beter afvragen waarom het zo moeilijk en zo lastig gemaakt wordt. Dat komt omdat we het opnemen tegen de onrechtvaardige, die het gemunt heeft op de rechtvaardige. Degene die de rechtvaardige haat. Psalm 112 zegt, van boosheid knarst hij, de onrechtvaardige, zijn tanden. Want die onrechtvaardige heeft ook een aantal eigenschappen. Die laat ik ook voorbij komen. We hadden net uit Psalm 37 de kenmerken van de rechtvaardige. Ik zet die van de onrechtvaardige er tegenover. Daar komen ze. Die vertrouwt op andere heren dan de Heer. Doet kwade dingen. Gaat sluw, sneaky te werk. Die zoekt zijn geluk buiten God. Is onrustig en wordt wel snel kwaad. Is oorlogzuchtig. Uit op gedoe. Gedraagt zich hoogmoedig. Vraagt alleen en brengt niet terug. Spreekt dwaze taal en struikelt over zijn eigen daden en eigen woorden. Is ontrouw aan de Heer en gaat zijn eigen weg. Groeit uit tot een woekerende laurier. Dat is een grote, wijdvertakte boom met veel bladeren en wortels. Die zelfs stenen uit de stoep kan duwen. En de onrechtvaardige valt de rechtvaardige lastig. Probeert hem te doden, probeert hem weg te houden, weg te jagen uit het land waar die rechtvaardige mag wonen. Nou, misschien heb je wel iemand in gedachten als je dit soort teksten hoort, hè? Maar mensen kunnen zich soms onrechtvaardig gedragen, ook al zijn ze zo niet gemaakt en bedoeld van nature. Ze worden ertoe aangezet door de boze die in hun aan de slag kan. En de boze wil dat ze aards, vleeselijk en zondig gedrag vertonen. En koning David, die de psalm heeft geschreven, die had ook met dit soort vijanden te maken. En je komt ze ook nu nog tegen. Mensen die het andere, ook christenen, lastig maken. En dat gebeurt zeker in landen ver weg. Hè? Vraag maar aan medewerkers van Open Doors. Dat is zo'n organisatie, een mooie organisatie trouwens, die vervolgde christenen steunt. Maar het gebeurt ook steeds vaker dichtbij, in eigen land. Kijk maar hoe er steeds vaker over onverdraagzame christenen wordt gesproken en geschreven. Ik weet niet of je dat opvalt, maar dat is wel aan het toenemen. Ook hier in Nederland, ook hier in Europa. Misschien heb je het er zelf ook wel eens mee te maken. Mensen die onrechtvaardig gedrag vertonen, wil niet zeggen dat ze onrechtvaardig zijn in alles wat ze doen en zeggen. Maar soms kunnen ze je knap lastig maken. En toch leert Jezus ons dat we geduldig mogen omgaan en vriendelijk met onze natuurlijke vijanden. Je mag ze zelfs te eten en te drinken geven. En worden opgeroepen om kwaad met goed te vergelden. Dan sta je in je recht. Jezus zegt dat je alleen dan werkelijk een kind van onze Vader bent in de hemel. God laat zijn zon opgaan over goede en slechte mensen. En hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. We hebben het nu even gehad over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, maar dan in de natuurlijke wereld, over mensen en over het gedrag wat zojuist voorbij kwam op de beamer. En wat zo mooi is, is dat mensen kunnen veranderen. Dat heb je ook in je eigen leven meegemaakt. Soms, of juist, door hoe jij je gedraagt, door wat jij doet, door wat jij zegt of juist niet zegt. Mensen kunnen op andere gedachten komen. Mensen kunnen zich bekeren, afkeren van het kwaad, toekeren naar God. En dan zijn ze zelf ook behouden. Hoe geweldig is dat? En wie zich niet kunnen bekeren, dat zijn die kwade machten en krachten in de onzichtbare wereld. En dat zijn degenen tegen wie we werkelijk strijden. Die achter de schermen bezig zijn. Die mensen aanzetten tot narigheid. Dus dat Bijbels gebod, heb je vijanden lief, dat betekent dat je de mens lief hebt, maar de vijand die daar doorheen werkt natuurlijk niet. Die mag je haten als het gaat over het haten van de onrechtvaardigen. We strijden dus niet tegen mensen zoals we weten. We strijden niet tegen onszelf. Maar tegen die geestelijke vervolgers. En daarvoor hoef je niet te bidden. Je kunt er wel je in gebed geestelijk tegen wapenen samen met de Heer. Maar dat is wat anders dan dat je voor die mensen bidt. Of voor die onrechtvaardigen bidt. Voor de geestelijke onrechtvaardigen. Je kunt voor de mensen bidden, maar niet voor de machten. Wanneer we het vandaag over de onrechtvaardigen hebben in Psalm 37, zie je het dan vooral geestelijk. Op die manier moet je kijken naar de onrechtvaardigen. En onderschat ze niet, die geestelijke machten. Die kunnen sterk zijn, venijnig te werk gaan, geraffineerd te werk gaan en heel persoonlijk op je inwerken. Ze hebben een maatwerkplan voor ons allemaal. Ze kunnen je precies op jouw moment, waar jij zwak in bent, misleiden, uitdagen, verleiden. Ze kunnen generaties lang doorwerken in families en plaats- of streekgebonden werken, ook samenwerken. Dus dan denk je, ja, waar haal je dat nou weer vandaan? Ik heb een mooi voorbeeld gevonden in Daniël 10. Wat betekent Daniël trouwens?
God is mijn rechter.
Ja, mooie naam, heel toepasselijk in deze. In Daniël 10 lezen we dat Daniël aan het bidden is. En dan staat er dat een engel van God, hem een boodschap wil brengen. En dan staat er iets bijzonders. Deze engel moet strijd leveren tegen kwade beschermengelen, tegen boze engelen, vorsten en koningen van het Perzische Rijk en van Griekenland. En uiteindelijk levert Gods engel de boodschap van God af, maar wel doordat hij wordt bijgestaan door de aartsengel Michaël. Maar dit voorbeeld maakt dus duidelijk dat invloedrijke geestelijke machten en krachten actief zijn in gebieden en in bepaalde volken. Dat ze daarop inwerken. Het is geen sprookje, het is hoe er achter de schermen in de onzichtbare wereld gewerkt wordt. En zo probeert de vijand, de boze, de onrechtvaardige weg te houden bij Gods hemelsfeer. Uit Gods koninkrijk. En je in ballingschap te brengen. En je naar de dood te leiden. En dat doet hij ook gewoon in christelijke gezinnen. Juist ook daar. Ook in relaties. In organisaties. En in de gemeente. En dit is allemaal nog een klein beetje verder van ons bed, hè? Het gaat over machten en krachten. En het gaat over andere mensen. Ik ga nog een stapje dichterbij. We gaan naar onszelf kijken. Want die boze probeert natuurlijk ook jou en mij te raken. Met die pijlen van onrechtvaardigheid. En als hem dat lukt. En dat lukt hem wel eens. Dat is bij mij wel eens gelukt. Dan komt die onrechtvaardigheid. En die onoprechtheid. Ook naar voren in mijn eigen denken. In mijn eigen verlangen. In mijn eigen spreken. In mijn eigen doen. Dan streef ik opeens toch heel andere dingen naar. Dan de dingen van de Heer. Ja, dat gebeurt. En misschien herken je daar wel iets van. Ik noem een paar voorbeelden die aansluiten bij de psalm. Je hoeft niet je hand op te steken, hè? Maar ik herken ze allemaal, zeg ik gewoon eerlijk. En dan kom ik over de brug. Dat je jaloers wordt op iemand waarmee het goed gaat of goed lijkt te gaan. Vink, is gebeurd. Nog een stapje verder. Dat je er genoegen in hebt als er een ander tegen zit. Vooral, ja. Of mag ik hier nou niet meer staan? Vooral als diegene jou een keer iets heeft aangedaan in het verleden. Met eigen schuld, dikke bult. Hè? Of boontje komt om zijn loontje. Nou, dat komt dan in je eigen denken en voelen naar voren. Ik weet wel dat het zo niet hoort. Ik heb dat ook wel gelezen in de Bijbel. Maar dat je de waarheid verdraait of verzwijgt omdat het jou even wat beter uitkomt. Misschien heb ik ook wel eens iets beschadigd, ooit, en het niet gemeld. Dat is ooit wel eens gebeurd, voor mijn bekering. Ja, daar moest ik wel aan denken toen ik dat voorval in Frankrijk had. Ja, Mark, toen was het natuurlijk een heel andere situatie, hè? Heel anders, maar toch. Ja, het was ook maar een heel klein schammetje, maar ik heb het maar zo gelaten. Dat je met het vingertje wijst naar je broer of zus in de gemeente, wanneer die iets doet of zegt wat volgens jou niet klopt. Misschien herken je hem wel, want dan zit je op het gebied van rechtvaardigheid zonder liefde. Ja, dat kan, want het staat wel in de Bijbel dat het niet hoort. Of andersom, dat je dingen in je gezin, in een afdeling waar je verantwoordelijk voor bent, of misschien wel in je gemeente, met de mantel der liefde bedekt en even de andere kant op kijkt, wanneer dingen niet kloppen. En het is niet altijd makkelijk hoor, om die balans te vinden tussen liefde en rechtvaardigheid. Om wel van diegene te blijven houden en in liefde ook toch er iets van te zeggen. Zonder dat je dan weer doorschiet in boosheid. Wees dus alert op wat er geestelijk speelt, vooral in eigen leven. En ga erkennen en zien waar het nog niet goed zit. Het is belangrijk dat je elk spoortje van onrechtvaardigheid in je leven opruimt, samen met hem. En laat je vooral niet aanklagen door de boze die het erin wil blijven wrijven dat jij een misstap hebt gemaakt. En die wil ontmoedigen om door te gaan. Want die stap omlaag is zo gezet. Dan ga je dingen die niet goed gaan in je eigen leven of in dat van anderen, ga je wel even op eigen kracht rechtzetten. Nu gaan we eens even optreden. En nou is het klaar, afgelopen. Of je vindt dat jij ook wel eens recht hebt op wat die ander kan en doet, wat ik hem al jaren heb zien doen, dat kan ik ook. En voor je het weet, word je in je doen gelijk aan die onrechtvaardige. Als wel eens iemand, dat is ooit wel eens bij een werkgever gebeurd waar ik zat, er was iemand die daar werkte en die gaf zichzelf wat meer loon. Die werkte bij de administratie, dus die kon dat ook doen. Net een klein beetje meer. Op een gegeven moment kwamen we erachter. En in dat gesprek, wat we toen met die persoon voerden, kwam ook naar voren dat diegene ook vond dat hij recht had op meer. Want anderen om mij heen krijgen ook meer. En weten jullie eigenlijk wel wat ik allemaal niet... Dat zie je wel vaak. Dat zie je ook als mensen iets verduisteren bijvoorbeeld. Vaak vinden ze dat ze ergens recht op hebben. Of ze hebben gezien dat een ander het ook kan. Dus dan sluiten ze daar maar bij aan, vroeg of laat. Nou, dat zijn grote voorbeelden. Ik denk niet dat dat bij jullie voorkomt. Bij mij is dat ook niet voorgekomen. Maar het kan ook in het klein gebeuren. Ja. Het hoeft dus niet zo te blijven. Dat mag wel duidelijk zijn. Er is redding door Jezus. Door onze verlosser. Door die ene gehoorzame en rechtvaardige daad van hem ben jij rechtvaardig verklaard. Vrijgesproken. De herziende Statenvertaling zegt dat je als een rechtvaardige wordt aangemerkt. Heel mooi. Jij wordt, mag je ook van jezelf zeggen, ik word als een rechtvaardige aangemerkt. En daardoor ben je als dood voor de zonde. Niet langer een willoze slaaf van de zonde. En dan mag je in eenheid met de rechtvaardige, met de hoofdletter R, mag jij steeds rechtvaardiger en heiliger gaan leven in ruimte en in vrijheid. Hoe geweldig is dat? Dat dat kan en mag. Verwacht het van hem alleen. Zonder hem kun je dit niet doen. Ga bij hem in dienst als een werktuig van de gerechtigheid, Romeinen 6. En dat betekent dat je je ervaring, jouw tijd en energie, jouw kwaliteiten met plezier vorm inzet. En als de Heer het van je vraagt, dan doe je dat dus ook voor je broers en zussen. En zo streef je naar wat goed is, naar wat zuiver en oprecht. Vanuit liefde. En leer maar van hem. En wat is dan je toekomst? Als je zo leeft, als je zo wil leven, Want dat is al heel wat. Dat de Vader ziet dat jij dat wil. Dan zullen Gods vijanden, die ook jouw vijanden zijn, die zullen verdwijnen. Getroffen worden door hun eigen zwaard. Dat is een gevolg van hun verzet tegen de ultieme en rechtvaardige rechter. Daar moet je je niet tegen verzetten. Daar kun je niet tegen verzetten. En dan zal dat rijk of dat land van Satan uiteindelijk aan zichzelf ten onder gaan. En dat nageslacht van die onrechtvaardigen, sommige bijbelvertalingen hebben het dan over de kinderen van de rechtvaardigen worden verdelgd, dat hebben jullie gelezen. Daarmee wordt bedoeld de vrucht of de opbrengst van alle boze werken en alle nare gevolgen daarvan. Dat wordt daarmee bedoeld. Ook dat verdwijnt uiteindelijk helemaal. De vijand en zijn werk en alle gevolgen zal uiteindelijk zelfs vergeten worden. De rollen worden omgedraaid. Daar kennen we een mooi gezegde over. Ook bijbels trouwens. Wie een kuil graaft voor een ander. Ja. Er blijft uiteindelijk één koninkrijk over. En dat is bestemd voor degene die de Heer volgen. En dat proces van neergang van de boze en opgang en overwinning voor de rechtvaardigen is al in gang gezet bij Jezus' overwinning aan het kruis en gaat steeds verder. Ik hoop dat het voor jullie dus geen vraag meer is hoe het komt dat het soms goed lijkt te gaan met de slechterik en dat het slecht lijkt te gaan met de eerlijke en oprechte. Waarom leidt die mens soms zo? Dat kan wel eens het geval zijn in het leven. Dat komt zeker voor. Overigens niet altijd, want soms schijnt bedriegt. Maar die situatie is wel tijdelijk. Overigens is het met die huurauto in Frankrijk goed afgelopen. Want toen ik hem inleverde, kreeg ik er maar geen boete. Dat was in Frankrijk normaal, blijkbaar. En ik had me er achteraf helemaal niet zo boos en druk over moeten maken. Er is dus hoop. Er is hoop voor iedereen die het goede wil doen. Die eerlijk wil zijn en blijven. Die trouw wil blijven. En troost voor als je ervaart dat je wordt lastiggevallen of vervolgd wordt. Neem dan niet het recht in eigen hand. De Bijbel zegt in Romeinen 12 en Hebreeën 10... dat we de vergelding aan onze liefdevolle en rechtvaardige God, aan onze liefdevolle en onze rechtvaardige God kunnen overlaten. De nacht en de duisternis in je leven zullen verdwijnen. Die zullen verdorren door het stralende licht, door de opkomende middagzon. En dan zal het recht in alle kracht weer bij je zijn. God herstelt dat in volle glorie. Maar dat is nog niet alles, want het hemelse land waarover gesproken wordt, dat land waar je mag leven in overvloed en vrede, dat is je toekomst. En er is plaats genoeg voor iedereen die bij God wil horen. En het grijpt terug, dat hemelse land, op de belofte die God al deed aan Abraham, dat hij met zijn nageslacht in het heilige land mocht gaan wonen. En omdat Abraham het geloofde, beschouwde God hem als rechtvaardig. En dat land is natuurlijk Gods koninkrijk. Dat is het rijk van leven en het rijk van licht. Het hemelse Kanaan, de oase van vrede en rechtvaardigheid en liefde. Dat is je vaderland. Daar heb je al een paspoort van. Dat heb je gewoon in je bezit. Kun je nooit kwijtraken, het paspoort. Dat koninkrijk mag je vandaag al leven. Nu al. Doordat Jezus je onrechtvaardigheid op zich heeft genomen en je leert hoe je steeds rechtvaardiger wordt. Dus denk niet, ik moet eerst heel heilig zijn om daar binnen te komen. Je kunt het ook niet verdienen door je werken. Het is een geschenk van God. Door jouw geloof mag je er wonen, opbloeien, opgroeien. De situatie heeft God voor jou bestemd. Er staat niet voor niets dat jij het land beërft. Erfenis waar je nu al van mag genieten. Nou, ik ben een beetje van de samenvattingen. Ik ga afronden met een nog kortere samenvatting dan de twee die ik al heb gegeven. Dat die psalm 37 goed mag blijven hangen. Ik heb vers 3 en vers 34 gecombineerd. Die mag je voor jezelf uitbidden en je hart laten vallen. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Dan zul je veilig leven in het land waar je woont. In het land waar je nu al woont. Jij zult het zien. Amen.